Opnieuw openen we het evangelie van de Heer Jezus Christus naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, Lucas 1. En we lezen vanaf vers 26 tot en met 56. Lucas 1 vanaf vers 39 tot en met 56. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot, en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En zij riep met luide stem en zei: gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn Heere naar mij toekomt? Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zei: mijn ziel maakt de Heere groot. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. Tot zover de lezing uit het woord van God, het evangelie van Christus. Ik wil u en jouw aandacht vanmiddag heel graag vragen voor de lofzang van Maria. Dat wil zeggen voor de rode lijn. Er zit zoveel in. Het is zo geladen, het zit zo vol met ook allemaal verwijzingen naar het Oude Testament, dat er meerdere preken over gehouden konden worden. Toch heb ik dat niet gedaan, maar er bewust voor gekozen om ook het verband van heel dat lied te laten zien. Niet zomaar één detail eruit te nemen, maar te laten zien wat de lessen zijn die uit dit hele lied van Maria tot ons komen. De lofzang van Maria. We letten op 3 dingen. Tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd. U krijgt vanmiddag geen les in Grieks. Het gaat ook niet over de kracht van taal of zo, maar dit heeft een hele persoonlijke lading. Ik hoop dat duidelijk te maken. De lofzang van Maria, tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd. Ja, nu heb ik het al een aantal keren, jongelui, gehad over de lofzang en Maria die zingt. Maar hoe begint het nou eigenlijk gewoon? Dat is zo bijzonder, hè? Iedere keer weer als je leest wat er staat, dat het dichterbij komt dan ooit. Een meisje, zei ik vanmorgen, van tussen de 14 en de 16 jaar, die zulke bijzondere woorden van haar oudere nicht heeft gehoord, reageert. Hoe? En Maria zei, staat niet dat ze heeft gezongen. Misschien kon ze wel helemaal niet zingen. Dat er toch gesproken wordt over de lofzang heeft natuurlijk alles te maken met dat het wel een lied lijkt qua taal. maar ook voor mensen die moeilijk kunnen zingen, omdat zingen met je emoties te maken heeft, zomaar even een pastorale toepassing. Ook voor jongens met een baard in de keel, of voor oudere mannen die nooit konden zingen, voor vrouwen die zo verdrietig kunnen zijn in de adventstijd door wat dan ook, die het zo moeilijk over hun lippen krijgen. Want zingen gaat zo moeilijk als je emoties op slot zitten. Dan leer je dat er in de Bijbel genoeg woorden staan die je ook kunt uitspreken. Heerlijk als er muziek klinkt. Heerlijk als je muzikaal bent. Fijn als die emoties door je hart gieren en het je het eruit mag zingen. Maar het gaat om de inhoud. Dat is wat we vanmiddag ook leren. Ik vond het wel bijzonder. De eerste keer dat Maria aan het woord komt, toen ze bij Elisabeth was, hoefde ze alleen maar te groeten. Shalom. En Elisabeth heeft het overgenomen. Maria heeft gezien dat Elisabeth overduidelijk zwanger was. Ze heeft gemerkt, haar nicht is anders dan anders. En wij weten dat komt omdat ze vervuld was door de Heilige Geest. Ze heeft gehoord, dan wel indirect, maar toch, dat ze de Kyrios in zich draagt. Dat ze moeder is van de Here. Dat wil zeggen, een heenwijzing naar de beloofde Messias. En het kindje van Elisabeth heeft het bevestigd. Het sprong op van jubel. En dan hoor je als jong meisje uit de mond van een oudere bloedverwante familielid: je bent zalig, Maria. Dat je in God geloofd hebt. Dat je hebt gezegd: laat het maar gebeuren, Here. Zalig ben je, want de dingen die God tegen jou gezegd heeft, die gaat hij doen. En dan komt het eruit. Ze reageert. Met woorden in de tegenwoordige tijd. Mijn ziel maakt de Here groot. Ze zingt meteen, ze zegt meteen: de vader van mijn kind is Yahweh. Het is de God die hemel en aarde schiep. Hij heeft aan mij gedacht. Hij heeft mij uitgekozen, horen we straks. Heel persoonlijk, hè? Mijn ziel. Dat is ook typisch een oud-testamentische manier van spreken. Ik kom daar straks nog wel uitgebreid op terug, maar dit noteren we al even. Dit jonge meisje spreekt in de taal die haar is geleerd. Mijn ziel, o mijn ziel. Vergeet geen van de weldaden van God. Loof de Here, mijn ziel. Een reactie van iemand die beseft: God komt in mijn leven. En dan niet zomaar om brood uit te delen of om me gezond te maken, maar om door mij iets van wereldschokkende betekenis te gaan doen. God komt in mijn leven. Op zo'n manier dat ik de redder zal gaan baren. Mijn ziel maakt de Here groot. Jongens en meisjes, ik vond dat als kind nog wel eens moeilijk. Ik weet dat ik een keer een preek had gehoord. Ik weet niet meer van wie, maar dat ik uit de kerk tegen papa zei: die dominee zei steeds dat we de Here moesten groot maken. Toen zei ik: maar hoe kunnen wij dat nou doen? Ik dacht: hoe kunnen wij nou als kleine mensjes de Here die zo groot is, groot maken? Nou, zo wordt het niet bedoeld, hè? Dat Maria denkt: nou, de Here is al best wel groot, maar nou ga ik zulke dingen over hem zeggen dat de mensen nog meer onder de indruk raken dat ik God groter maak. Vanuit het Grieks betekent het vooral de grootheid van God laten zien, laten horen. De Here groot maken is dat je woorden zoekt om aan jezelf en aan anderen te laten zien. Nog weer eens te laten zien. Niet vergeten, hè. Deze God is onze God. Dit is de God die wij dienen. De grootheid van God onder woorden brengen. En weet je wat dat betekent? Daarom is het zo belangrijk dat je Bijbel leest. Daarom is het zo belangrijk dat je je verdiept in wie de Heere is. Daarom is het zo belangrijk dat je de preek hoort. Als je bezig bent met het overdenken hoe groot God wel niet is, dan gebeurt er iets met wie je bent. Hoor maar, vers 47. Mijn geest verheugt zich in God. Hé jongens, wanneer ben je nou voor het laatst echt blij geweest toen je aan God dacht? Maakt niet uit als het lang geleden is, maar neem dat moment eens in gedachten. En dat kan op verschillende momenten zijn geweest. Maar als je dat moment in gedachten neemt, misschien was het wel gisteravond laat. Dat je zo even onderling met een leeftijdsgenoot spreekt en merkt, wij hebben een band. Wij dienen dezelfde God, God leeft. En dat je de vreugde ervaart. Diep van binnen een rust, een vrede. Die God is mijn, en dan staat er in onze vertaling, zalig maken. Soter. Dat kun je eigenlijk beter vertalen, zeg ik in alle bescheidenheid, met mijn redder. Nou Maria, het kind moet nog geboren worden. Nou Maria, die lofzang voor jou gaat nog wel sterk beproefd worden. Nou volk Israël, die sterke God die jullie beloofd is, die zoon die jullie al gegeven was, even terug in de belofte. Dat blijkt een man van smarten, dat blijkt een heiland die gekruisigd kan worden, die kan sterven. Ja, maar dat is geloof. Dat God ons zo redt, dat hij Israël in eerste instantie redde. Door niet te komen als een koning met het zwaard. Door niet meteen op de troon te gaan zitten als rechter. Maar om als een lam ter slachting te worden geleid. Maria heeft dat allemaal nog niet gezien. Maar ze kent wel de hele God. Ze weet nog niet wat hij allemaal gaat doen. Maar ze kent hem in wat hij heeft gedaan. Altijd weer. Als hij zich aan jou verbindt. Zul je eraan denken, jongens en meisjes, als je bent gedoopt. God houdt zijn woord. Hij redt ons keer op keer. En daar word je blij van. Hoor maar. Mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn redder. En wat blijkt dan? Ja, inderdaad, Maria heeft nog niet aan Golgotha gedacht. Maria uit zich niet in de woorden van de Heidelberger Catechismus. Maria kiest nog niet de woorden die later Paulus mag kiezen. Ze heeft het niet over het borgwerk van Christus. Ze zingt nog niet over het verzoenend lijden van haar zoon. Maar dit weet ze wel. Wat is de reden waarom ze zo blij wordt als ze aan God haar redden denkt? Omdat hij heeft omgezien naar mij. Dat is weer een woord wat nauw verbonden is met de Hebreeuwse taal. Als God naar iemand omziet, dan is dat heel persoonlijk zorgen. Kijken met de ogen van een volmaakte vader. Kijken met de ogen van een volmaakte echtgenoot. Kijken met de ogen van de goede herder. Kijken met de ogen van de schepper die zo wijs is dat hij precies weet wat van jou zijn maaksel is te wachten. En je weet, God had 10.000 redenen om jou voorbij te gaan. En je weet, er zijn genoeg mensen die zich zullen verbazen over dat hij jou heeft uitgekozen. Maar God zegt, niet wegkijken nu. En niet zeggen, Heere, niet zo persoonlijk. Laat mij maar. Ik kan het niet. Of misschien als je heel eerlijk zegt, ik wil het niet. Het komt me veel te dichtbij als u mij aankijkt, hè. Dat had ik thuis eerder ook. Ik had liever dat mijn vader me in die zin negeerde. Of dat hij met van die ogen keek die vuur spatten. Dan dat hij keek met liefde. En dat ik ineens besefte, ik ben zijn kind en hij is mijn pa. En wat ik heb gedaan, dat kan niet. Of die ogen van die leraar die ik ook nooit zal vergeten. Die mij hielp bij een vak wat ik nog steeds niet onder de knie heb gekregen. Maar hij sleepte mij er doorheen door me steeds met van die ogen aan te kijken van je kunt het. Je hoeft geen 10 te halen. Als je maar doet wat je kan. Nou, dat zijn allemaal menselijke beelden, maar kijk nou eens hoe God dat deed bij Israël. Hoe vaak heeft hij ze weer niet bij de hand genomen? Profeet Hosea die beschrijft op een gegeven moment die enorme wisselende emoties, menselijk gesproken, in het hart van God. Als hij ziet wat Israël allemaal wordt aangedaan, elke keer heeft hij ze opgeraapt, eruit gehaald, uit de slavernij, ook zelfs weer uit de ballingschap laten. Het komt, zegt Hosea, dat God Israël als een kind heeft leren lopen. Als een kind tegen zijn kaak gedrukt. En als dat kind later zelf ook een opstandige puber wordt. Als later blijkt dat Israël echt niet vanzelfsprekend zomaar gelooft. Dan staat er dat God aan Israël denkt en dat hij zegt, hoe zou ik je kunnen loslaten? Die God kijkt naar Maria. Hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. En daarna zegt ze pas, want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken. Dat is geen hoogmoed. Dat is niet zingen op de manier van, nou, nu draait het voortaan om mij. De meest bijzondere vrouw die ooit geleefd heeft. Nee, de meest gewone vrouw is door God aangewezen. Wat word je dan bijzonder? Toch, als je denkt aan wat God aan je geeft, als die je uitkiest om een kind op te voeden, om van een vrouw te houden, om van je man te houden, met al je tekortkomingen, je beperkingen. Maria merkt het. Hij heeft aan mij gedacht. Niet omdat ik beter was dan wie dan ook. Maar hij heeft mij gebruikt om ten nutte te zijn, ten dienste te staan van alle geslachten, daar gaat het om. Waarom wordt er zo heerlijk gesproken van Maria? Waarom wordt zij gezegend? Waarom wordt er met verrukking even na haar nog steeds gesproken over wat zij heeft meegemaakt? Omdat zij de redder droeg. Want hij die machtig is, vers 49, heeft grote dingen aan mij gedaan. Heilig is zijn naam, daar gaat het om. Wat een geloof, hè. Ze voelt toch niks? Er is geen echo-apparatuur in die tijd? Of een zwangerschapstest? Maar ze heeft gehoord dat ze de moeder van de Heere is en ze ziet de reddende hand van God voor zijn volk Israël. En ze beseft, o God, dat u mij, meisje uit Nazareth, gaat gebruiken voor zoveel andere mensen. Dat is een ontdekking, gemeente, jongelui, die ook ons kan overkomen. Ik had het net al over ouders. Maar ook hoe jij met je broertje, met je zusje omgaat. Niemand van ons maakt dat mee wat Maria meemaakt. Maar hoe vaak heeft de Heere niet mensen uitgekozen om te dienen voor een ander? Om gebruikt te worden voor de redding van een ander? Uitverkoren om te dienen. Hij heeft grote dingen aan mij gedaan. Ja, maar Maria, als je nou nog helemaal niks weet en je moet het hebben van de woorden van die oude vrouw. En je moet het hebben van die engel die niet meer terugkomt voorlopig. Ja, zegt ze. Heilig is zijn naam. Mijn redder is mijn God. Want deze God is onze God. Heere is zijn naam. Ik zal er zijn. Ik ben betrouwbaar. Ik laat je niet los. Als ik begin, kom je nooit meer van me af. Wees daar maar dankbaar voor. Tegenwoordige tijd. Ze staat daar in het heden. Ze moet over een poosje weer terug naar Nazareth. En straks zegt Jozef, kom, we gaan naar Bethlehem. Bethlehem? Ja, waarom? Ja, maatregelen van de overheid. Ja, maar dan gaat het toch helemaal niet goed. Hoe moet je nou straks met... Heilig is zijn naam. Hij houdt vol. En hij doet het vaak door omstandigheden heen waarvan wij denken, kale kerst, komt niet goed. Oh, wat wordt het vol straks, rondom Bethlehem. Oh, wat gaat het straks zingen vanuit de hemel. Wat gaat er straks een ongeoefend herderskoor de straten door. Ziet hoe grote dingen wij hebben meegemaakt. We hebben het zelf gehoord. Het is ons verkondigd. Een blijdschap die voor heel het volk Israël wezen zal. Want machtig is hij. Heilig is zijn naam. Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over die hem vrezen. Je hoort Psalm 103 erin terug. De Heere, hij laat Maria al merken. Maria, als ik jou uitkies. Als het waar is en het is waar wat de engel heeft gezegd. Dat jij de zoon van de Allerhoogste gaat baren. Dat je hem straks Jezus mag noemen. Zaligmaker, redder van zijn volk. Verlosser van hun zonde, dan is dat niet alleen maar voor jouw generatie, dan is dat niet alleen maar voor de tijd waarin jij leeft. Maar dat heeft verstrekkende gevolgen. Tot en met vandaag. Hier en thuis, in en rondom de Laankerk. Wat een zegen, hè? Ik zei het net in het gebed, dat je merkt. In de kerk worden ons woorden van een ander op de lippen gelegd. Het kan soms vervreemding oproepen, dat ligt dan vaak aan de vertaling, mag ik hopen, maar niet aan de inhoud. En zelfs als je de inhoud niet kent, is het goed om te blijven zingen, zodat dat een schokeffect teweeg brengt. Hoe kan het nou dat Maria dit wel kan zien en zingen en ik niet? Maar hoe dan ook, zeker als je erin herkent, hè? Dat je weet Gods genade met dat kind wat nog geboren moet worden. Die kribbe van Bethlehem, dat kruis op Golgotha, dat getuigenis van Paulus. Al die dingen die de Heere de eeuwen door hebben gedaan, die hebben ook mijn leven bereikt. Ik kan in alle vrijheid het evangelie horen. Ik word opgevoed door een vader die bij me op de rand van het bed gaat zitten en zeggen, zal ik je het verhaal van de Heer Jezus nog eens vertellen? Wat een voorrecht dat Gods omgang met mensen, zijn kloppende hart vol ontferming, die boodschap ons bereikt heeft. Dat het ook voor ons en onze kinderen is. En dat ook als je het niet ziet bij je kinderen. Ook als je zelf denkt, zat ik maar vaker op de rand van het bed van mijn kind. Had ik dat maar gedaan. Wat heb ik veel laten liggen. Dat steeds die belofte klinkt. Zijn barmhartigheid is ook vandaag nog helemaal waar. Soms hoor je van die reclamespotjes. Er worden je gouden bergen beloofd. En koeien met gouden horens. En denk je, zou het waar zijn? Klinkt wel heel mooi. En aan het eind wordt er nog even gezegd. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt het dus nooit helemaal zeker weten. Maar hoe het resultaat in het verleden van God heeft garantie. Hoor je dat? Ook voor vandaag. Dat leer ik van Maria. Juist door het te herhalen. Juist door het te blijven zingen. Hoe doet ze dat dan? Nou, ik had beloofd daar nog even op terug te komen. Dat is het tweede punt van de preek. En dat noem ik maar even verleden tijd. Want waar is Maria nu eigenlijk mee bezig? Ja, zegt iemand, het zal wel net zoals bij Elisabeth zijn gegaan. Ze is vol van de Heilige Geest. Ja, dat staat er dan nadrukkelijk weer net niet bij, hè? Nou, zegt iemand, maar hoe kan ze dan, terwijl het maar de vraag is of ze hooggeschoold was in die tijd, hoe kan ze dan zulke dichterlijke taal zingen? Natuurlijk, Lucas schrijft in het Grieks. Maria heeft waarschijnlijk in het Aramees gesproken. Dus er is een vertaalslag gemaakt, maar hij heeft nauwkeurig onderzocht wat er is gezegd. Dus hij zit er zeker niet naast, hoor. Als hij herhaalt wat Maria allemaal heeft gezegd of gezongen. Ja, zegt de moderne verklaarder die ik las, dat heeft natuurlijk vooral te maken met... Dat we de Bijbel moeten lezen voor de moraal, het moraal van het verhaal. Lucas heeft dit gewoon in zijn eigen woorden bedacht. Dat verkoopt beter. Hij heeft Maria wat intelligenter en wat mooier gemaakt dan ze in werkelijkheid was. Want welke puber van die dagen kan zulke dingen zingen? Nou, dat is een goede vraag, die ook een antwoord krijgt. Maria is opgevoed bij de Tora, bij de geschriften, bij de psalmen. Inderdaad, dit is niet van haarzelf, ook al eigent ze het zich wel toe. Dit is van heel lang geleden. Dat vind ik zo mooi, hè. Dit meisje is opgevoed dicht bij God. En op het moment dat ze met God wordt geconfronteerd, herhaalt ze wat ver voor haar bijvoorbeeld Hanna heeft gezongen. Dat is daar aan tafel in dat plaatsje Nazareth. Verteld door de vader van Maria. Dat is bezongen door de moeder van Maria. Dat onzagwekkende wonder dat Hanna die er buiten leek te vallen. Hanna die het niet op kon nemen tegen Peninna. Hanna die niet uitgekozen leek te worden door God. Hanna die geen kind kreeg. Hanna die wel Eli op haar pad kreeg en dacht van, mens, ben je dronken? Ga naar buiten. Je hoort niet in het heiligdom. Wat ben je daar aan het mompelen en aan het murmelen? En dat Hanna zegt, maar ik heb mijn hart voor God uitgestort. En dan krijgt ze een gebedsverhoring van je welste. God zorgt dat ze een kind krijgt. En je moet het nog maar eens nalezen in Samuel. Hoe Hanna dan gaat zingen over de grote daden van God. Dat moet allemaal nog blijken, hè, wat er met Samuel gaat gebeuren. Maar ze zingt het wel. En flarden van dat gezang van vroeger zitten in het hoofd en in het hart van Maria. Ik zei het al, er zijn veel verwijzingen naar de psalmen. Met andere woorden. Ooit zei iemand tegen mij, leer maar veel uit je hoofd, jochie, mocht je dement worden, dan heb je er later nog wat aan. Ik denk, nou, dat is nou ook niet meteen het meest positieve argument om te gaan uit je hoofd leren. Er is nog een veel beter argument. Als je helemaal fit bent in je hoofd en je bent 14, 15, 16 jaar en daar overkomen je dingen van God. En dan mag je verwachten, hè, dat de dingen van God jou overkomen als je hier zit. Als je de Bijbel leest. Als je praat over de dingen van de Heere. Dat de Heere dat zegent. Dat dan de dingen die je vader en je moeder je hebben aangeleerd. Die oude woorden van God. En dat mag ook best in een nieuwe vertaling. Die discussie ga ik nou op de preekstoel hier helemaal niet voeren. Maar dat wij dingen hebben meegekregen. Die ons woorden geven om mee te zingen in dat grote koor. Wat een voorrecht. Overigens, dat als Maria in de verleden tijd terugdenkt aan wat ze heeft geleerd, dat ze het zingt alsof het vandaag gebeurt. De God van Abraham leeft ook nu. De God van Jesaja, die al zoveel beloofde over Jezus die komen zou, die leeft ook nu. Abraham is al lang gestorven. Jesaja heeft zijn mond moeten sluiten. Maar die God brengt steeds weer andere mensen tot leven. En in die hele lange rij, vaak van vrouwen, die de lofzang gaande houden, staat ook Maria. En die leert ons tenslotte, in de rest van de psalm, wat het betekent als je gelooft in God. Hoor maar, hoe zingt zij in vers 51? Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Citaat uit Psalm 33. Ja, zegt iemand, oké, mooi dat ze de krachtige hand van God al ziet, zonder dat ze nog leven in haar baarmoeder voelt. Nee, daar gaat het niet meer over. Het gaat nu niet over Jezus. Het gaat hier niet over het wonder van de geboorte. Het gaat hier niet meer over dat heerlijke feit dat God haar heeft uitgekozen. Om de Zoon van de Allerhoogste te dragen. Het gaat hier over iets anders, hoor maar. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm, wat dan? Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten. En nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Wat heeft dit nou te maken met de geboorte van Jezus? Maria, volgens mij hussel je nou even de dingen door elkaar. Nou zing je zomaar wat, een paar fragmenten die je vroeger hebt geleerd en je weet het even niet toe te... Nee, ze weet het zeker wel toe te passen. Ze beseft, terugdenkend aan wat God in het verleden heeft gedaan. Het Grieks maakt dat heel mooi duidelijk door de aoristes te gebruiken. Het zal geen Griekse les worden, maar dit dan heel even... De wijze waarop ze het beschrijft, hoe God het gaat doen, betekent... Ik zeg dat het al is gebeurd en toch moet het nog gebeuren. In het Oude Testament heet dat een profetisch perfectum. God zegt, en ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten. Enzovoort, enzovoort. Want een zoon, een kind is u geboren, een zoon is u gegeven... Hoe lang was dat voordat Jezus zou komen? Daarmee wil God zeggen, ik doe het op mijn tijd, op mijn manier, en wat u moet doen is geloven. Mij niet willen begrijpen, mij niet in je binnenzak willen stoppen, mij niet in een dogmatiek willen krijgen. Geloven is als een kind omhoog blikken, als een kind weten, wat er ook gebeurt. De God die ik dien, is als een vader die altijd terugkomt op wat hij heeft beloofd. En Maria heeft de woorden gehoord vanuit het Oude Testament, hoe waar dit is gebleken. Ze heeft wellicht teruggedacht aan haar naamgenoot, hè? Want Maria, dat is de Griekse naam voor hoe ze werkelijk heette, Miriam. Miriam die gezongen heeft bij de Rode Zee. Hoe de Egyptenaren het nakeken hadden. Hoe dat volk onder die brute farao geprobeerd heeft Israël in te halen, maar ze werden verzwolgen door de zee. God komt op voor zijn volk. Degene die hoogmoedig dachten, we vegen Israël van de kaart, we moorden dat volk uit. Hoe vaak is het in de wereldgeschiedenis niet gebeurd? Geprobeerd, maar niet gebeurd. Je ziet er momenten van in de wereldgeschiedenis, maar ook in je persoonlijk leven. Zeker. Soms ligt God even een tipje van de sluier op. In een huwelijk. Als je het even samen zo intiem goed hebt. Tegelijkertijd ligt voor sommigen de sluier er nog overheen. Is het huwelijk gebroken? Soms ligt God er even een tipje van op als je ziet wat het is. Als een broer en zus zo close zijn met elkaar dat er niet meer wordt gescholden. Niet elkaar meer naar de eer wordt gestoten of naar de troon gestoten. Maar dat je merkt wat een zegen dat wij er voor elkaar mogen zijn. Maar er zijn er ook te veel die elkaar nooit meer zien. Die niet op elkaars begrafenis zullen verschijnen. Want wat heb ik nog met hem? Zo kan ik doorgaan. Hoe vaak heeft Israël niet uitreddingen gehad... Hoe wonderlijk is het niet dat een land geboren werd op één dag, dat ze hun eigen land en staat mogen hebben. Maar ze zijn nog niet allemaal bekeerd. En ze worden nog steeds antisemitisch benaderd. Soms merk je even, ja, God neemt het zo voor mij op dat ik het al zie. Maar heel vaak moet het nog gebeuren. Is het een kwestie van geloof? Loop je met de tranen in je ogen? Is het niet voor jezelf dan wel voor een ander, voor een broeder en zuster die zo gebroken is. Die niet krijgt en misschien wel nooit hier op aarde waarom gevraagd en gesmeekt wordt. Wij begrijpen dat niet. Maar Maria zegt ook niet dat ze het begrijpt. Maria zegt dat ze het gelooft. Machtigen heeft God van de troon gestoten. Nederigen heeft hij verhoogd. Heeft verhoogd. Heeft gestoten. Hongerigen heeft hij met goede gaden verzadigd. En rijken heeft hij met lege handen weggezonden. Zo is onze God. Als je aan hem vergrijpt of aan zijn kinderen, dan kom je hem tegen. Ook al wordt dat hier niet altijd zichtbaar. Zo is hij wel. Hongerigen vervult hij met goede gaven. Jazeker, dat gebeurt. Al is dat niet altijd zichtbaar. Ook al sterven kinderen van God, kreperend van de honger. Ook al zijn er gelovige jongens en meisjes die avondenlang bidden of God de oorlog in hun land voorbij wil laten gaan en die hun gebed niet verhoord krijgen. Ze staan in de lange rij van zangers zoals Maria. Ik zie het allemaal nog niet helemaal. Maar ik zing erover alsof het al gebeurd is. Met andere woorden. Eens komt er die dag. Dat Jezus komt met de wolken. Zoals gesproken is. Zoals hij heeft gezegd. Ik neem het op voor al degenen die van mij zijn. Hoor maar het slot van de lofzang. Als je denkt terug aan wie God geweest is in het verleden. Maar hij wordt bezongen als de God van het heden die het voltooit. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn barmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaders en tot Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Die God, die regeert. Als je daar nou je eigen leven eens naast legt. Terugdenkend aan hoe God met Israël omging. Wat een hoop is er dan. Hij die het opneemt voor zijn volk. Zijn knecht. Hij die aan zijn barmhartigheid denkt. Zul je het niet vergeten. En blijven zingen. Niet wachten tot alles op de juiste toon staat. Niet vooruitschuiven tot je in de juiste stemming bent. Niet denken, een mislukte kerst, als dit of dat niet kan. Weet je wat een mislukte kerst is? Als zouden we met een bomvolle kerk zitten. Als zouden we zo voor het oog een luxe en welvaart hebben in onze huizen. Niet één enkele beperking voelen. Maar dat het niet meer is dan muziek. Niet meer dan gewoonte. Niet meer dan de sfeer. Is dat niet wat we misschien kerst 2021 nog een keer moeten leren? Wat is de grond van ons geloof? Wat is de diepte van de verzoening? Wat is de kracht van het evangelie? Al nemen ze me alles af. Mijn God, die leeft. Zoals zijn volk door de Rode Zee ging. Zoals God met de staf van Mozes de weg wees. Zoals hij met een wolk en een vuurkolom voorop ging. Zoals hij met zijn zoon naar de aarde kwam bij een meisje in Nazareth. Zoals hij overwonnen heeft door het kruis. Zoals hij is opgestaan uit de dood. Zo zal hij terugkomen. En daarom, voltooi de tijd. Hij komt. Hij komt eraan. Is het niet vandaag, dan morgen. Is het morgen niet, de morgen. Ach, wanneer? Hoop op hem. Houd moed. En je hart zal vrolijk leven. Daar zingen we van. Amen. Als antwoord op de verkondiging zingen we met elkaar nu vers 6 en vers 7 van de lofzang van Mirjam. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld de hongerige monden. Hij zag geen rijken aan, maar heeft ze in hunne waan gansledig weggezonden. Zijn goedheid klom ten top, hij nam zijn Israël op naar het heil zijn knecht beschoren.